Een hele goede morgen allemaal hier in de gemeente of als u thuis met ons meekijkt of dat op een later moment doet. Allemaal van harte welkom in deze eredienst. In de dienst van vanmorgen gaat voor dominee Nederveen uit Urk. Ook een bijzonder welkom, fijn dat u er bent. En dan mag ik verder gaan met een hele blijde mededeling, want afgelopen vrijdag is namelijk bij Sip en Hilleke Douma een dochter geboren. Haar naam is Elisabeth Alette. Haar roepnaam is Ella. En zij is het zusje van Seppe, Fien en Abel. We zijn natuurlijk de Heer daarvoor dankbaar en willen hen ook hartelijk feliciteren. En dat geldt ook voor opa en oma, Peter en Wilma. Allemaal hartelijk gefeliciteerd. Dan stond er op het mededelingenblad, en ik zag hem net ook nog even voorbij komen. Er is vanavond een reformatiedienst in de Andreaskerk om 7 uur. En de bedoeling was om hier vanaf dit kerkgebouw ook te vertrekken daar naartoe met iemand met een fakkel voorop. Dat gaat niet door, hè, dus we gaan niet vertrekken hier vanaf de kerk. U bent uiteraard wel van harte welkom in de dienst, hè, maar u kunt dan rechtstreeks naar de Andreaskerk gaan. Dat is een kleine miscommunicatie. Dan willen we deze dienst gaan beginnen met het zingen van Psalm 96, vers 1, 2 en 6. En ik wens u namens de kerkenraad een heel gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Het is een voorrecht om hier vanmorgen bij u te zijn. Ik heb 10 jaar lang in Dalfsen mogen staan als predikant. Aan de overkant van de IJssel, het Overijsselse. En in al die jaren is het niet gelukt om hier te zijn. En nu kort op Urk. En nu mag je wel zijn. Het voelt heel vertrouwd, want de architect van dit kerkgebouw is ook dezelfde als Van Dalfsen. Het is dat de gezichten anders zijn, maar verder is alles hetzelfde. Laten we nu gaan staan, onze harten verheffen tot God in stil gebed. We wijden deze dienst en onszelf toe aan de Heer door te belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, van Hem die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat er leeft, die trouw is tot een eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. En daarom mag ik u groeten, genade voor u en vrede van Hem die is, die was en die komt en van de zeven geesten, de Heilige Geest die voor zijn troon is. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden en overste van alle machthebbers van deze aarde. Amen. Laten we met elkaar zingen een lied ook waarbij we schuilen bij God. Psalm 16, vers 1 en vers 3. Bewaar mij, want ik schuil bij u. In vers 3, ik prijs de Heer, hij heeft mijn hart verlicht. Ons leven wordt in de Bijbel vergeleken met een wandeltocht. In het leven wandelen we met elkaar, we wandelen met God. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie ook wel eens meegedaan met de avondvierdaagse. Bestaat die hier ook?
Ja.
Ja? In Dalfsen deden ze maar 3 dagen. Weet je waarom dat was? De 4e dag was altijd het zwaarste. Dus toen deden ze het in 3 dagen. Maar waar het nu over gaat is, God zegt dus, ik wil met jou wandelen. Ik wil met jou door het leven gaan. En als je wandelt met God, dan is dat niet hardlopen. Dat is niet dat God heel snel loopt en dat wij er achteraan moeten rennen. Nee, wandelen met God heeft alles te maken met rust. Tijd nemen voor God, tijd nemen met God. Zoals je misschien ook wel eens gaat wandelen met je vader en je moeder. Of met opa en oma. Zeker op een dag als vandaag, dan heb je geen haast. Dan is de tijd, is de rust. En wandelen doen we dus als het licht is. En daarom wil ik met jullie lezen, nu ook als leefregel uit Efeze 5. Ga de weg van de kinderen van het licht. En dan schrijft apostel Paulus. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde zoals Christus deed. Die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer. Als een geurige gave voor God. Ontucht en zedeloosheid in welke vorm dan ook, of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos is of hebzuchtig, het is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. En ga dus de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er, ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Let er dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. En wees daarom niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de geest u vervullen. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is. Altijd voor alles. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Die zin, ontwaakt uit uw slaap, sta op uit de dood. En Christus zal over u liggen, is waarschijnlijk een van de eerste christelijke liederen die dus ook in de tijd van Paulus al werden gezongen. En wij gaan dat nu ook doen in de versie van het liedboek Gezang 462. Ontwaak gij die slaap, sta op uit de doon en Christus zal over u lichten. willen nu samen bidden en een zegen vragen over deze dienst. Heer onze God, Vader in de hemel, God van het leven en God van het licht. U die gesproken hebt aan het begin van de tijd, er zij licht. En er was licht. En u zag dat het goed was. En Vader, zo willen we u ook vanmorgen danken dat we op mochten staan in deze wereld. Dat we hier naar de kerk mochten komen. Dat we de gelegenheid hebben, de gezondheid, om hier bij elkaar te komen. Om elkaar, maar bovenal om u te ontmoeten. Vader, wij danken u dat we zo ons leven met u mogen leiden. Dat we met u mogen wandelen in het licht. Dat uw Zoon Jezus Christus het licht voor de wereld is. Maar Heer, wat is het zo vaak donker. Wat kunnen er zulke dreigende dingen in ons leven zijn? Ver weg, dichtbij. Heer, we willen u bidden dat we ook vandaag en ook hier vanmorgen in dit uur verlicht mogen worden door uw geest. Want zonder u zijn we nergens. Maar met u zijn we in het licht. Heer, wees u zo bij ons hier in de kerk. Wees u straks ook bij de kinderen in de Bijbelklas. Wil u bidden voor al die plaatsen in de wereld waar vandaag uw kinderen samenkomen. Om door u te worden bemoedigd. Door u te worden aangespoord. Door u zelf te worden gevoed. En daarom bidden wij u. Heer, spreek zo tot ons. Dat bidden wij u. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Als het goed is, staat er nu iemand op. Voor de kinderen.
Ik heb al mijn zoon die me komt helpen, maar ik heb nog twee kinderen nodig die het leuk vinden om naar voren te komen. Dus kom maar naar voren als je... Nou, Jesly zie je, kom maar. En ik zag Sarah. Kijk jullie toevallig het eerste aan, want dit kan ik nooit zo goed kiezen. Maar jullie mogen hier wel even gaan zitten. We gaan even lekker zitten hier met z'n viertjes. Jesly, Sarah en Boaz, hebben jullie een tong? Mag ik hem zien? Ik zie hem al bij... Ja, ik zie drie tongen. Zullen de kids in de kerk en de... alle andere mensen die zitten ook een tong hebben? Wat denken jullie? Ja, ik zie er een paar, voorzichtig. Ja. Ja, hè? Ja, en met die tong kan je echt ontzettend veel. Daar kan je mee zingen. Ik heb Sarah wel eens horen zingen. En je kan er hele mooie dingen mee zeggen, maar ook niet zulke leuke dingen. En je kan ook een beetje je stem voelen. Bijvoorbeeld als je je hand hier neerlegt, zo. En je zegt bijvoorbeeld, God houdt van mij. Dan kan je zo die stembanden horen trillen. Dan is je tong ook bezig. Kan je thuis ook een keer proberen. Maar je kan dus niet zulke aardige dingen zeggen met je tong. Ik heb bijvoorbeeld een blad, een papier. En dan wil ik vragen of jij even Sarah mijn microfoon vast wil houden. En dan ga ik daar wat opschrijven. Misschien, Sarah, weet jij wel iets wat niet zo aardig is wat je tegen iemand kan zeggen? Heb je een idee? Of een van jullie? Ja, Sarah heeft een idee.
Jij bent echt lelijk.
Oh, dat is wel heel naar, hè? Jij bent echt lelijk. Ja. Ga ik even opschrijven. Mag jij de microfoon weer vasthouden? Ja, echt lelijk. Echt heel lelijk gezegd. Wat je ook bijvoorbeeld kan zeggen is... jij mag echt niet meespelen... Ook even opschrijven. Nou, wat er nu gebeurt, wil ik vragen aan Jesny. Gaan we dit papier gaan we helemaal kreukelen. Ga jij maar eens kreukelen. Kreukelen. Helemaal zoals een prop in elkaar vouwen. Huppakee, daar gaat hij. Eén grote... Nee, alleen prop maken. Dat hebben we zo weer nodig. Het is één grote prop met lelijk en niet spelen. En allemaal lelijke dingen die je tegen de ander kan zeggen. En dan mag je hem aan Boaz geven. En mag Boaz hem eens proberen om uit elkaar te halen. En kijk wat, dan eens wat er allemaal op zit. Nog verder, ja, zo. En als je hem heel hoog boven je hoofd houdt, dan zie je allemaal kreukels. Zie je dat? En misschien, Sarah, kan jij hem proberen zo plat mogelijk te maken, dat je al die kreukels eruit kan halen. Nou, dat probeert ze. Jessie en Boaz, zijn de kreukels nu weg? Nee, hè? Wil je hem boven je hoofd houden? Ze hebben geprobeerd zo plat mogelijk te maken, maar de kreukels, de littekens, omdat iemand iets naast tegen je zegt met je tong, die blijven dus. Dus je kan zo glad mogelijk proberen te maken. Maar ooit als Jezus komt, dan gaan wel alle littekens weg. En ik heb hier nog een heel mooi papier. Want als je een compliment bijvoorbeeld aan iemand geeft, bijvoorbeeld Jessie, jij bent heel behulpzaam dat je hier komt helpen. En Boaz en Sarah ook. Of Sarah, wat heb je een prachtige jurk aan. Dan kan je dat weer opzetten. En wat gebeurt als ik tegen je zeg, wat heb je mooie oorbellen? Hoe voelt dat?
Fijn.
En Jessie, als ik tegen jou zeg, wat ben je ontzettend behulpzaam? Hoe voelt dat voor jou? Goed. Ja, voelt heel goed en fijn. Dus je kan ook met je tong hele leuke dingen tegen elkaar zeggen. En dan heb je dus een heel mooi glad papier. En toevallig gaan we daar ook een liedje over zingen, over complimenten geven. Die gaan we met elkaar zingen en daarna mogen de kids naar de Bijbelklas. Mag je er weer gaan zitten?
Wat is jouw naam? Prachtig gedaan. Als het toch over complimenten gaat, het viel me op hoe wakker jullie vanmorgen allemaal zijn. Uitgeslapen. Bevalt zo goed, volgende week gaan we weer een uur later. Een ware uittocht. Het thema van vanmorgen is: God schept licht en duister. God schept licht en duister. En dat is eigenlijk best wel een bijzondere titel. Ik hoop dat dat gedurende de dienst duidelijk is wat ik daarmee bedoel. We gaan met elkaar twee gedeelten lezen uit de Bijbel. Het eerste uit het Oude Testament bij de profeet Jesaja. En het tweede uit Handelingen 13. Dus nu eerst Jesaja 45. En daar gaat het over Cyrus, koning Kores. Het volk van Israël is in ballingschap in Babel. Maar er komt op een gegeven moment een nieuwe koning, de koning van Perzië, koning Cyrus, die verovert dus het Babylonische Rijk. En die zegt dus tegen het volk van Israël: jullie mogen weer terug naar Jeruzalem. Jullie mogen de stad weer herbouwen. Ik zal er zelf aan meewerken. Daar lezen we ook over in Ezra en Nehemia, hoe dat in vervulling is gegaan. En hier spreekt de Heer dus tegen die koning Cyrus, koning Kores. Jesaja 45 vanaf vers 1. Dit zegt de Heer tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt, aan wie hij volken onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent, voor wie hij deuren opent, geen poort blijft gesloten. Ik zal voor je uitgaan. Ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren grendel stuk breken. Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat ik de Heer ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept. Omwille van mijn dienaar Jacob, van Israël, dat ik heb uitgekozen, heb ik je bij je naam geroepen en je met een erenaam getooid, ofschoon je mij niet kende. Ik ben de Heer, er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ik heb je omgord met wapens, ofschoon je mij niet kende. Zo zal iedereen van oost tot west weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de Heer, er is geen ander die het licht vormt en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de Heer, die al deze dingen doet. Tot zover de lezing uit de profeet Jesaja. En het tweede gedeelte uit Handelingen 13. Dan gaat het over de eerste reis van Barnabas en Saulus, die wij dus kennen als Paulus. Hier heet hij nog Saulus. En dan lezen we het volgende. Handelingen 13 vers 1. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon, die Niger, de Donkere werd genoemd, Lucius, de Cyreneer, Manaen, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes en Saulus. Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een samenkomst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen: stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en vandaar per schip naar Cyprus, waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagoge van de Joden. Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen. Ze reisden het hele eiland rond tot ze in Paphos kwamen, waar ze een Joodse magier aantroffen, een valse profeet die Bar-Jezus heette, en tot het gevolg behoorde van Sergius Paulus, de proconsul. Sergius Paulus, een verstandig man, liet Barnabas en Saulus bij zich komen, omdat hij meer wilde horen over het woord van God. Maar Elimas, zoals Bar-Jezus ook wel werd genoemd, want Elimas betekent magier, stelde zich tegen hen te weer en probeerde de proconsul van het geloof af te houden. Daarop keek Saulus, die ook bekend stond als Paulus, hem strak aan. En vervuld van de Heilige Geest zei hij: u bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelpaden? Let op, de hand van de Heer zal u treffen. U zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien. Onmiddellijk werd alles donker om hem heen, zodat hij tastend zijn weg moest zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden. Toen de proconsul dit zag, kwam hij tot geloof, diep onder de indruk als hij was van wat hij over de Heer had geleerd. Tot zover de lezing uit Handelingen. Ik wil nu met elkaar als inleiding ook op de verkondiging. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Verkondiging zal zijn met name naar aanleiding van die verse die we gelezen hebben in Jesaja 45 vers 7. Ik ben de Heer, er is geen ander die het licht vormt en het donker, het duister schept. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Wie vindt het fijn om in het donker te lopen? En wat is daar fijn aan? Heerlijk rustig. Maar als je op een onbekend terrein bent, met kuilen, gaten, stenen, Misschien ook zelfs gevaarlijke dieren. Zou het dan nog steeds fijn zijn in het donker? Nee. Als je op bekend terrein bent, dan is het heerlijk in het donker. Ik las pas een tip. Als er bij je ingebroken wordt in huis, je eerste reflex is dan om het licht aan te doen, maar dat moet je niet doen. Want jij bent niet in het voordeel. Jij bent bekend in je huis en de inbreker niet. Dus laat het licht uit en heb je meer kans om hem weg te jagen als dat je de lampen aandoet. Gratis tip. Maar serieus. Mensen houden van licht. En zo geloven we ook dat God zelf licht is. Jezus die gezegd heeft, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt zal nooit meer in het duister, nooit meer in het donker zijn. En licht, zonlicht, we reden vanmorgen hier naartoe en de wegen waren vergoud. Ze straalden door het zonlicht en daar word je blij, word je vrolijk van. Licht hoort bij God en het donkere, het duister, dat hoort bij de duivel, bij het rijk van de duisternis. Toch? Duidelijk, God is licht en de duivel is duister. En dan lezen we dat gedeelte in Jesaja waarin de Heere zegt, ik schep het licht en het donker. Hoe zit dat? Zoals gezegd, dit wordt dus gezegd tegen koning Cyrus, tegen koning Kores. En zijn naam betekent hij die licht geeft als de zon. Een titel. Koning Kores, dat is een geweldige man. Een geweldige heerser. Waar hij komt, verspreidt hij licht. Maar de Heere zet Kores hier op zijn plek. Hij zegt, jij bent een instrument in mijn hand. Als er legers worden veroverd door jouw legers, dan komt dat omdat ik jou zegen. Als jij dus een stad belegert en de deuren gaan als vanzelf open, omdat de mensen zeggen, liever dat de stad intact blijft als dat we helemaal verpulverd worden, dan gaat die deur open, niet voor jou persoonlijk, maar omdat ik daarvoor zorg. En zo aan het begin van deze dienst hebben we toch ook beleden dat God machthebber is. Heerser over alle machthebbers hier op aarde. Er is geen machthebber hier op aarde of de Heere heeft hem die macht gegeven. En andersom, als de Heere zegt, nu is het genoeg, dan is het ook afgelopen met de macht van die aardse heersers. Ik heb ook dat tweede gedeelte met u gelezen uit Handelingen 13. En ik weet niet, wie kende dat gedeelte? De meerderheid, ja, u aarzelt wat, maar de meerderheid zegt misschien, ik heb dit nooit geweten. Ik zal ook eerlijk zeggen, bij de voorbereiding van deze dienst, en ik las dat gedeelte, want het sluit ook heel goed aan bij Jesaja, toen dacht ik, oh ja, dat was ook zo. Maar wat is het bijzonder, dat uitgerekend Saulus, en in zo'n bijzinnetje staat er even bij, ook bekend als Paulus. Saulus was dus een, we zouden haast zeggen, zijn doopnaam, zijn Joodse naam, of zijn besnijdenisnaam. Maar Paulus, dat was dus zijn naam in het Romeinse Rijk. Hij stond bekend als Paulus, en dat betekent dus kleintje. Paulus was een klein mannetje, vurig, giftig, klein mannetjesputter. Maar diezelfde Paulus was dus inderdaad ook op weg naar Damascus met duisternis getroffen. Die stem die klonk uit de hemel, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Saul die op weg was naar Damascus om dus de christenen, die volgelingen van Jezus, letterlijk of figuurlijk een kopje kleiner te maken. Om die sekte van de volgelingen van Jezus gevangen te laten zetten. Hij had papieren bij zich dat hij toestemming had om de christenen te vervolgen. En dan klinkt die stem uit de hemel, waarom vervolg je mij? En vervolgens werd Paulus dus met blindheid geslagen. Hij kon niet meer zien. Hij was verblind. Hij was al geestelijk verblind, doordat hij dus de christenen vervolgde. Maar nu ook was hij fysiek verblind. Hij werd letterlijk stilgezet. Ho, stop! Jezus die zegt, tot hier en niet verder. Jezus gebruikt de duisternis, de blindheid, om Paulus tot de orde te roepen. En dagenlang is hij dus blind. Maar daar blijft het niet bij. Hij komt tot geloof. En een van de volgelingen van Jezus moet dus naar Saulus toe, naar Paulus toe. Doodsbang. Paulus was dus de grootste vijand, de grootste bedreiging van de gemeente van Jezus Christus. En daar moest hij naartoe. Maar Jezus zegt, ga. Want hij is een instrument in mijn hand. Zijn ogen worden weer geopend. Paulus kan weer zien. En vanaf dat moment is hij dus niet meer de grootste vijand van het geloof, maar de grootste voorvechter. Hij schrijft het zelfs in een van zijn brieven. Ik heb meer gewerkt, ik heb meer gearbeid dan alle apostelen bij elkaar. Maar niet ik, maar de genade van God die in mij werkzaam is. God heeft dus die blindheid gebruikt om Paulus tot de orde te roepen. En niet zonder resultaat. En nu lezen we dus in Handelingen 13, eigenlijk een paar hoofdstukken verder, dat er weer zoiets gebeurt. Dat nu diezelfde Paulus dus macht heeft, gezag heeft, om een ander met blindheid te slaan. Juist omdat Paulus haar fijn aanvoelde wat daar gebeurde. Omdat hij merkte hoe die Elimas, die Bar-Jezus, een bedreiging was voor de verspreiding van het evangelie. En dat zien we heel vaak gebeuren. Mensen die zelf in een duisternis hebben geleefd, die zijn extra gevoelig voor wanneer de duistere dingen om hen heen gebeuren. Mensen die verslaafd zijn geweest en daarvan zijn bevrijd, zijn extra alert op signalen bij anderen wanneer die ook dreigen te vallen. Mensen die aan de dranken van de druk zijn geweest, die voelen vaak haarfijn aan bij een ander wanneer die dreigt ook verstrikt te raken. En die kunnen dan extra fel zijn. En dat zie je ook met christenen die net tot geloof zijn gekomen. Die zijn vaak ontzettend veel radicaler en bedacht op de gevaren dan mensen die al jarenlang misschien een beetje sukkelend christenleven hebben gehad. Juist nieuwe christenen, verse christenen, spiegelen ons aan wat het is om te leven in het licht en alles van de duisternis achter je te laten. Hier dus ook. Paulus die dus die vloek uitspreekt. En het gebeurt dus. Onmiddellijk werd alles donker om hem heen, zodat hij tastend zijn weg moest zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden. Waarom hebben we deze gedeelte nu vanmorgen gelezen? Omdat er heel veel op dit moment in de wereld gebeurt waar wij verbijsterd van zijn. Waar wij zeggen, hoe kan dat? Waar is God in dit verhaal? Hoe kan er zoveel dood, zoveel ellende, zoveel ziekte, zoveel nijd, zoveel haat zijn? Waar is God in dit alles? Waarom laat hij dat toe? En tegelijkertijd, wanneer we de Bijbel lezen en ons bezighouden met dingen die te maken hebben met de eindtijd, dan horen we van strijd, dan horen we van oorlog, dan horen we van ziekte en van dood en van verderf. En dat is zo lastig en zo tegenstrijdig, van wat moet je bidden? Bidden voor vrede? Bidden voor einde van de oorlog? Jezus heeft gezegd, aardbevingen, oorlogen, geruchten van oorlogen, dat zijn nog maar het begin van de weeën. En dat zet mijzelf ook zo in verwarring van, wat moet je bidden? Voor wie moet je zijn? Moet je wel partij kiezen? En juist dan helpt mij dit te weten. God is de schepper van het licht Maar hij heeft ook de macht over de duisternis. God kan donkere dingen gebruiken om mensen tot stilstand te brengen. Om mensen tot besef te laten brengen. Om mensen te laten zien, er is meer in het leven als dat wij zien. Er is meer gaande in de wereld dan wij met onze ogen en oren kunnen waarnemen. Luther heeft er ook mee gevochten. Hoe kan dat nou? In de tijd van Luther was er enorm veel ziekte. De pest ging rond. Er waren oorlogen waar duizenden, tienduizenden mensen sneuvelden. Er was een godsdienststrijd. Zelf is hij ook geregeld bedreigd geweest. En Luther zei, God heeft twee armen. God heeft twee armen. Een rechterhand, dekster. De rechterhand van God, die zegent, die beschermt. Maar God heeft ook een linkerhand, sinister. De linkerhand van God waarmee hij kan slaan. Waarmee hij woedend kan zijn. Waarmee hij ook mensen tot stilstand kan brengen. De rechterhand van God vol met zegen. En de linkerhand van God waarin dreiging is. En waarom is dat juist troostvol? Waarom is het troostvol te weten dat beide in Gods handen zijn? Juist omdat wanneer zou blijken dat die duisternis en het donker niet in zijn macht is, dan zou dat betekenen dat God onmachtig is. En in de tijd na de Tweede Wereldoorlog is er ook een theologie opgekomen die sprak van de lijdende God. Dat alles wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd aan onmenselijkheid en ongruwelijkheden, dat daaruit conclusies getrokken, God is dus blijkbaar niet almachtig. God heeft niet kunnen voorkomen dat miljoenen mensen zijn gestorven op gruwelijke wijze. Ik wil niet zeggen dat hiermee alles is opgelost, dat de spanning daarmee is weggenomen, maar het geeft mij wel een enorme troost te weten dat God ook duisternis, ook donkerheid kan gebruiken om juist mensen tot stilstand te brengen en tot besef. Kunt u zich nog herinneren, een aantal jaren geleden, dat van het een op het andere moment Nederland in lockdown ging? Dat van het een op het andere moment u niet meer naar de kerk kon komen? Wie herinnert zich dat nog? Het is ook nog niet zo lang geleden. Wat mij in die tijd opviel, is dat er twee reacties waren. Een aantal mensen had zoiets van, nou ja, het is niet anders, er is geen kerk, nou ja, dan gaan we maar niet naar de kerk. En andere mensen zeiden van, wat is dit erg? Dat we niet als gemeente samen kunnen komen. Wat is het erg om nu elkaar te moeten missen? Wat is het erg dat we niet als gemeente van Jezus Christus elkaar kunnen ontmoeten? Ook de corona heeft in die zin ook de gesteldheid van de harten van de mensen aan het licht gebracht. En ik wil niet zeggen dat kerkdiensten en samenkomsten dat zaligmakend is. Maar het is wel opvallend dat toen op het moment dat de kerkdeuren weer open gingen, dat mensen weer eerst druppelsgewijs, mondjesmaat naar binnen mochten en later de deuren wijd open, dat er een aantal mensen waren die inderdaad gelijk weer alles deden zoals ze voor die tijd deden. En andere mensen blijkbaar zoiets hadden van, nou, het was eigenlijk ook wel lekker. Geen kerkdiensten, dus die blijven lekker thuis. En dan heb ik het dus niet over de mensen die thuis zijn vanwege gezondheid en op die manier hier de dienst alsnog mee kunnen beleven. Dat is mooi dat dat er is. Maar de coronatijd heeft mij in ieder geval geleerd wat de waarde is van de ontmoeting in de gemeente. Wat de waarde is om elkaar van hart tot hart en face-to-face te ontmoeten. Wat de waarde is van de gemeenschap van Jezus Christus. En ook als het gaat over die donkere hand, die donkere kant waar de Bijbel ook over spreekt van God. Luther zei er ook van, die linkerhand van God, die sinistere hand, die is niet om mensen van hem weg te slaan. Wij kunnen onze handen soms gebruiken om mensen van ons weg te slaan. Maar ook die linkerhand gebruikt God om mensen naar zich toe te halen. Om mensen weer terug te brengen. God gebruikt donkerheid, God gebruikt tegenslag om ons stil te zetten. Om ons te laten beseffen, waar zijn we mee bezig? Wat is er nu werkelijk belangrijk? Toen ik nog predikant was in Alkmaar, hadden we op een gegeven moment een periode in de gemeente dat er de ene na de andere melding kwam van huwelijken die kapot gingen. Scheidingen die voor de buitenwereld van het een op het ander moment aan het licht kwamen. En op een gegeven moment ontstond er zelfs een sfeer in de gemeente van wie zal de volgende zijn? Heel cynisch. Een donkere periode in de gemeente, in de gemeenschap. Tegelijkertijd deed het ons als gemeente ook beseffen dat huwelijken niet automatisch gaan. Dat het werken aan je relatie iets heel wezenlijks is. En achteraf hoor je ook van de mensen die in die scheiding lagen, dat ze gezegd hebben, ik wens het niemand toe. Maar ik heb tijdens die periode van scheiding wel ervaren wat het is om lid te zijn van een gemeente. Om mensen om je heen te hebben die je dragen. Die met je meeleven. Die in alles voor en met je bidden. En daarom, we hoeven niet te bidden om tegenslag. We hoeven niet te bidden om ziekte. Of om ellende. Maar we mogen wel God bidden als er donkerheid is. Als er tegenslag is. In je eigen leven of in de omgeving of wat er nu in de wereld gaande is. Laat het ons dan dichter bij God brengen. Mag dan juist die donkerheid ons doen beseffen. Alles is in zijn hand. En laat ons dat moed geven. Laat ons dat bemoediging geven. Bij ons thuis hing er een tegel aan de wand en er stond op, God heeft ons geen kalme reis beloofd. Misschien weet u wel hoe die verder gaat. Maar wel een behouden aankomst volgens mij. Misschien had u een ander tegeltje. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Ja, nu ik op Urk sta, is dat natuurlijk helemaal een lijfspreuk voor Urkers ook. Als ze de zee op gaan, er zijn er niet heel veel meer, maar ze zijn altijd weer blij als ze veilig aan wal komen. Zo mogen wij dus ook geloven dat het schip van de kerk in storm is. Dat het schip van de kerk heen en weer wordt geslagen. Dat de mensen overboord vallen. Mensen die op een of andere manier afhaken, die zeggen met het geloof, ik kan het niet meer rijmen met wat er in de wereld gaande is. Andere mensen die klampen zich juist extra vast aan de belofte van God. Aan Jezus die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is ook de motivatie voor de zending, ga daarom op uit. Maak alle volken tot mijn discipelen, leer hen onderhouden al wat ik jullie bevolen heb. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zie. Als er in de Bijbel staat en zie, betekent dat let op. Oren open, ogen open, hart open. Ik ben met jullie alle dagen. De goede dagen. De gemiddelde dagen. De kwade dagen. En de uitermate slechte dagen. Ik ben met u alle dagen. Tot aan de voleinding van deze wereld. Laat dat voor ons vandaag een houvast zijn. Jezus is komende. En God weet waar hij mee bezig is. Het loopt hem niet uit de hand. En er gebeuren inderdaad dingen in de wereld waar ons verstand bij stilstaat. Hoe is het mogelijk? Tegelijkertijd mag dat ons niet van God verwijderen, maar juist dichterbij hem brengen. Heer, ik snap het niet, ik begrijp het niet. En ik weet niet hoe ik erop moet reageren. Ik weet niet wat wijsheid is, maar ik geloof dat ook dit in uw hand is. U laat niet los wat uw hand is begonnen. Ook hierin zult u tot een overweldigend slot komen. Als je het boek Openbaring leest, maar ook andere profeten, dan is er enorm veel donkerheid, enorm veel duister. Maar nergens gaat dat buiten God om. Nergens is het dat het God uit de klauwen loopt, om het populair te zeggen. God houdt vast. En omdat hij vasthoudt, Mogen wij rust hebben? Mogen wij vrede hebben? Mogen we inderdaad met onze vragen, met onze zorgen, met onze onduidelijkheden en met onze verwarring bij hem komen? Heer, we leggen het bij u neer. Wij weten niet hoe het moet. Wij weten niet hoe we erop moeten reageren. Maar u bent koning, machtiger dan Cyrus. U bent koning, machtiger dan Satan. U bent de God van het licht. En wij mogen lopen, wij mogen wandelen in het licht als uw kinderen. En juist als je in het licht loopt, dan zie je pas hoe erg de donkerheid en de duisternis is. Deze week is het Halloween. En ik weet niet in hoeverre dat hier in Gelderland is het, hè? In Gelderland voet aan de grond heeft gezet. Behalve pompoenen en misschien een spookje, maar er zit een hele duistere wereld achter. En ik las van de week een citaat van de oprichter van de Satanskerk. En misschien heeft het ook wel gelezen. Die man die zei, ik ben zo blij dat er tenminste één dag in het jaar is dat onze kinderen de duisternis vereren. Ik ben blij dat er één dag in het jaar is waarin de dood zo wordt gevierd. En dat zette mij aan het denken. Halloween is niet onschuldig. Dat is niet maar een leuk feestje met griezelen en engigheid. Dat is duister. Het heeft te maken met de duisternis. Ik zal eerlijk zeggen, af en toe een griezelfilm of iets, dan denk je van nou dat, omdat je weet dat het niet echt is. Maar er is heel veel duisternis in deze wereld. Laten wij juist als christenen getuigen van het licht. Laten wij getuigen van de hoop die in ons is. Wees geen dienaar van de duisternis. Volgelingen van Jezus Christus. Kinderen van het licht. Amen. Laten we met elkaar zingen van Psalm 17. Gij hulp van wie wordt overmand. En vers 7. O blij vooruitzicht dat mij streelt. Zullen we nu samen danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. Wat is het een troost en een bemoediging dat ook het donker, ook het duister, ook het kwaad in deze wereld niet buiten u omgaat. En hoewel we soms, misschien zelfs heel vaak in verwarring kunnen zijn wat dingen betekenen, hoe we dingen kunnen rijmen met het beeld wat we hebben van u, bidden wij u, wilt u ons helpen om in alles en ondanks alles onze blik gericht te houden op u. Dat we niet te snel van slag zijn, niet te snel uit het lood geslagen door wat we lezen, wat we zien, wat we horen, wat we voelen en wat we denken. Maar dat we in dat alles ons vast mogen klampen aan wat u gezegd hebt. Uw Zoon Jezus Christus, hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Heer, en zo willen we u bidden voor ieder van ons persoonlijk. U weet misschien van donkere dingen, van duisternis die in ons leven is. Waar andere mensen misschien helemaal geen weet van hebben. Hoe we soms kunnen lijden in stilte. Eenzaam. Heer, mag dan ook uw licht daarover gaan. Dat we juist door die dingen heen ons naar u toe wenden. Dat we het uit mogen schreeuwen, Heer, geef verlichting. Geef licht. Kom met uw geest, waai in mij, waai door mij. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Misschien leven we wel juist een leven wat voortkabbelt. Dat we ons nauwelijks laten beïnvloeden door wat er gebeurt. Stoïcijns, ongevoelig, onze eigen dingen doen. Heer, geef ons dan compassie, geef ons meeleven, geef ons medeleven met wat er gaande is in de wereld. Heer, ontferm u. Al misschien wandelen we inderdaad al jaren met u in het licht. En voelen we ons gezegend. En ervaren we ook dat die duisternis die er is in de wereld ons niet verhindert om te blijven geloven. Heer, u kent ons allemaal persoonlijk. U weet wat er in ons leven gaande is. U weet ook wat er in de gemeente speelt en waar de gemeente mee bezig is. Heer, ik wil u bidden dat zij ook alle door uw geest mogen worden geleid. Wees u bij de predikant, wees u bij de kerkenraad. Wees u bij alle mensen die betrokken zijn bij het jeugd en het kinderwerk. Wees u bij de muzikanten. Wees u bij de mensen van de techniek. Wees u bij alle mensen die zich inzetten in de wijk en in de kringen. Heer, dat we allemaal vol mogen zijn van uw geest. En dat de mensen om ons heen ook mogen merken dat we u kennen. Dat uw licht en uw liefde schijnen in ons en door ons. En dat we dus nooit hopeloos zijn. Nooit radeloos. Maar altijd hoopvol. Altijd raadzoekend bij u. Heer, mag zo ook deze dienst daaraan bijdragen dat uw koninkrijk in deze wereld mag worden gebouwd. Dat we straks ook als gezegende mensen hier vandaan mogen gaan. Gesterkt door uzelf. En misschien ook wel wat opgeschrikt of vermaand in de zin van dat we onze lauwheid van ons af mogen werpen. Dat we mogen ontdekken hoe rijk we zijn in u. Maar hoe arm we zijn zonder u. Heer, we willen u bidden. Zegent u ons, zegent u de gemeente. Zegent u het dorp waarin we wonen. Stad waarin we wonen. Zegent u de werkplaatsen waar we zijn. Zegent u de scholen. Zegent u ook onze regering. Heer, we willen u bidden voor de verkiezingen die ook aanstaande zijn en hoeveel woorden er gesproken worden, hoeveel beloften er ook weer zullen worden gedaan. Heer, geef dat we die mensen mogen kiezen die zich afhankelijk weten van u. Die inderdaad, net als Cyrus, weten dat de macht die wij mensen hebben niet van onszelf is, maar van u. Dat u het bent die ons als mensen inschakelt om u daarin te dienen. Heer, we willen u ook hartelijk danken voor de geboorte van Ella en het gezin van Sip en Hilleke. Heer, dank u wel dat u het goed hebt gemaakt. Dat zij zo gezegend zijn en mogen genieten van deze dagen en van alles wat zij in Ella ook zullen mogen ontvangen. Heer, dank u wel dat u de gemeente zo ook elke keer weer bouwt en uitbreidt. Dat u doorgaat in de geslachten. Heer, wilt u hen als ouders en ook als broertjes en zusjes zegenen dat ze zo ook met elkaar aan Ella mogen vertellen wie u bent. Dat ze u mag leren kennen. Heer, wil u ook danken voor de verjaardagen van zuster Wiep Winkelhorst en zuster Marie de Jong. Heer, beide op gezegende leeftijden. En juist ook als we jarig zijn, mogen we beseffen dat we elke dag van u ontvangen. En dat het inderdaad een zegen is om zo oud te mogen worden. Maar tegelijkertijd komt vaak ook hoge leeftijd met ongemakken en met de zorgen. Heer, we willen u bidden voor hen beiden en voor allen om hen heen. Wilt u hen ook een nieuw gezegend levensjaar geven, waarin ze zich gedragen mogen weten door uzelf. Heer, we willen u bidden voor de wereld waarin we leven. En dan denken we in het bijzonder aan het Midden-Oosten, aan Israël, Palestina en alle landen daaromheen die in rep en roer zijn, waar zoveel onzekerheid en onrust is, zoveel dood, zoveel verdriet, zoveel haat. Heer, heel deze aarde schreeuwt om de grote vredevorst die zal regeren vanuit Jeruzalem. Heer, en daarom sluiten wij ons ook aan bij het gebed van uw kerk wereldwijd. Maranatha, kom Heer Jezus, kom spoedig. Amen. Het zal er nu gecollecteerd worden. Als ik begrepen heb, is dat voor de actie Schoenendoos. Ik zag er alweer een aantal staan. Een prachtig initiatief. En als het goed is, komen de kinderen dan ook weer terug. Zijn we weer bij elkaar en zingen we als slotzang: Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Tot slot wil ik u enkele versen lezen uit het laatste Bijbelboek, het laatste hoofdstuk, wat ook naadloos aansluit bij dit lied, of misschien zelfs andersom. Dit lied is daarop gebaseerd. Er staat: Hij, de engel, liet mij een rivier zien, met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. En in het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God de Heer zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. En ik hoor al iemand zeggen amen. Heel goed. We mogen van hier gaan onder de zegen van de Heer. En die zegen van de Heer is geen toverformule. Is geen garantie dat alles in je leven vlekkeloos zal gaan. Dat je geen ellende zal treffen. Maar het is wel de belofte van God die zegt: in dat alles ben ik bij je. Ben ik in je. Ga ik met jou mee. En ontvang daarom die zegen van de Heer met een gelovig hart. Draag hem met u mee. En wees zelf tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en die overstelpende, onuitputtelijke liefde van God en de gemeenschap, de vervulling, de verbondenheid met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.